Gemeente, zondag 4 is alweer de laatste zondag van het eerste deel van de catechismus. Ik heb gezegd 14 dagen geleden wat een kort stuk is dat, het gedeelte over de ellende van de mens. En dat zou kunnen suggereren dat het eigenlijk maar heel weinig aandacht vraagt. Dat is niet zo, concludeerden we destijds. Maar de kwaliteit is werkelijk niet minder dan de kwantiteit, het aantal zondagen dat hieraan wordt besteed. Je zou kunnen zeggen, het eerste deel over de ellende van de mens. Dan moet je altijd oppassen dat je niet abstract blijft, de ellende. Ik heb gezegd vorige keer dat woord is echt een heel oud woord en dat gaat terug op uitlandigheid. Het buiten het paradijs gedreven zijn, uit het land van God geplaatst zijn. Die ellende van de mens is in de catechismus wel degelijk in al zijn dieps en breeds aan de orde. Al beslaat het dan maar enkele zondagen. Je zou kunnen zeggen, het gaat er kort en bondig naartoe. En zo ook heel grondig. Er valt eigenlijk niets meer over te zeggen dan hier beleidenderwijze gezegd wordt. Maar je zou kunnen zeggen van, het gaat er eigenlijk niet om. Het gaat tenslotte ten diepste om de verlossing en nog meer om het herstelde leven. Het leven der dankbaarheid, het nieuwe leven, dat is de spits van de catechismus. En dat hoort u al in zondag 1 over de samenvatting van de catechismus, gaat over de enige troost. Maar niettemin, dit loflied, en ook dat zei ik 14 dagen geleden, komt ex profundis uit de diepten naar de hoogten van Gods barmhartigheid. Je zou kunnen zeggen dat hier wordt de aarde toebereid voor het zaaien van het evangelie. En dan gaat de ploegschader werkelijk heel diep in. Zou ik mogen zeggen dat het evangelie, dat wordt straks beleidenderwijs uitgezegd op goede gronden. Die op drijfzand. Op grond van de kennis van onze ellende wordt ons straks het onderwijs gegeven aangaande de verlossing. Nou, zo van diverse kanten benaderd, mag het duidelijk zijn dat het eerste stuk er niet minder om is, al heeft het maar een aantal zondagen. En ook deze zondag is, wat we vorige keer al zagen, zeer pastoraal van aard. Trouwens toch, de structuur van de hele catechismus is zeer pastoraal. Het is theologie bij het leven. Life. Het staat midden in het leven. In het christenleven. In het alledaagse christenleven. En merkwaardig is dat de vragen die toen leefden, blijkbaar ook nu nog leven. Je kunt het ook anders omstellen. De vragen die vandaag heel herkenbaar zijn, werden kennelijk toen ook al gesteld. En dat blijkt eigenlijk direct bij het begin van zondag 4. Als de vorige zondag 3 gezegd heeft, beleidenderwijs, dat wij gans onbekwaam zijn tot enig goed. En die vraag werd gesteld, is dat zo? Helemaal onbekwaam tot enig goed? En het antwoord was ja. Ja, wij. Plechtigerwijze. Zeg maar ja, met een uitroepteken. Helemaal onbekwaam tot enig goed. Heel absoluut. Dat is radicaal gesteld. Dan is nu de eerste vraag in zondag 4. Maar klopt dat dan eigenlijk wel? Kan God dat wel maken? Is dat niet te veel gevraagd van God aan ons? Zit er iets fout in de handelwijze van God? Nou, dat moet je maar even vragen. Dat is nogal pertinent gesteld. Al is het een vraag, er zit iets in van een antwoord. is dat eigenlijk niet zo, dat God hier toch een klein beetje onheus met mensen omgaat? Nou, dat is die vraag. Doet dan God de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Goed beschouwd, een oneigenlijke vraag. Zoiets vraag je niet. Dat is toch geen vraag van de mens aan God? Wie durft dat te vragen? Want die vraag, die beticht eigenlijk God heel subtiel van onrecht. Doet u de mens geen onrecht? Als u hem kennelijk overvraagt. Als u dat vraagt, waarvan u weet dat hij dat toch niet doen kan. Is dat geen zaak van overvragen? En eerlijk gezegd ook niet een beetje onrechtvaardig van u? Doet u ons geen onrecht? Nee, je moet maar durven vragen. Maar zo staat er wel. Eigenlijk, gemeente, goed beschouwd, dan wordt God hier gedaagd voor de rechtbank voor het logisch redeneren. Als je toch niets goeds kan doen, hoe kan God dan vragen van je dat je goed zal leven? Dat is toch onlogisch? Dat ligt toch niet in de reden om dat dan van de mens te vragen? Als je uitgaat van het feit dat hij toch niets goeds kan doen. God wordt hier gedaagd, nogmaals, voor de rechtbank van de reden. Van het logische denken. En God moet zich eigenlijk verantwoorden voor die rechtbank. Dat is toch wel wat. Maar u begrijpt, het is onderwijs in vraag- en antwoordvorm. En de catechismus wil allerminst eigenlijk God hier van onrecht betichten. Maar wat dit leerboek wel doet, dat is dit de diepste vragen die er kennelijk leven op de bodem van ons hart naar boven halen. Ik had het 14 dagen geleden over dat verdorde herfstblad, weet u wel, wat op de grond ligt, heel luchtigjes. En er komt een beetje wind bij en het gaat dwarrelen, het dwarrelt op. Het dwarrelt in het rond. En zo dwarrelen er op van die dorre blaadjes in ons hart. Ze liggen op de bodem. En als het mooi weer is, dan merk je toch als niets. Als het een beetje guur wordt, gaat stormen. En dan gaan die blaadjes behoorlijk dwarrelen door je hart. Weet u wel? Ze vliegen alle kanten op en ze willen eruit. Dat is eigenlijk de vraag van de catechismus. Doet de mens dan geen onrecht? Doet God de mens dan geen onrecht? Als hij vraagt wat hij niet doen kan. Die vraag wordt hier naar boven gehaald. Niet verdrongen. Wat je verdrinkt komt terug. Op een pastorale wijze wordt deze verdrongen vraag naar boven gehaald. Is dat niet prachtig? Psychologisch verantwoord. Ik had het vorige week zondagmorgen met David, weet u wel, over spiegelen. Als David dat verhaal te horen krijgt over die rijke man die dus zo'n klein schaapje ging stelen, weet u wel. En die vertelt dat verhaal rustig aan David. Dan gaat David helemaal dat verhaal mee. Het is toch, het is toch. Wat. Maar Nathan spiegelt. Kijk, dit bent u. Tot hij het ziet. En dan schrikt hij zich levend. Nou, dat doet de catechismus hier ook. Het wordt hier gespiegeld. Deze vraag, die leeft kennelijk ook in ons eigen hart. Hoort u het u zelf niet zeggen? Ja, maar is dat nou wel eerlijk van God? Als hij nou toch weet dat ik het niet doen kan, hoe kan God dan met zo'n eis komen, zo volstrekt en zo absoluut, dat ik ze het helemaal zal houden? Is dat dan wel eerlijk van God? Nog weer een ander geeft een variatie op die vraag en die zegt, ja, had God de mens dan kennelijk wel zo foutloos gemaakt? Is hij er toch ergens zelf niet verantwoordelijk voor dat het misgegaan is? Dat zijn van die blaadjes, hè, die dorre blaadjes, die herfstblaadjes op de bodem van je hart. En ja, wie zichzelf kent, zal dit herkennen. Kijk, dat God dan veel van je vraagt, dat je zo goed mogelijk aan de eisen van zijn wet zult voldoen, dat is nog daar, tot daaraan toe. Dat hij het volle pond vraagt. Het volmaakte. Is dat niet een beetje te veel gevraagd? Nou, die vraag wordt hier gesteld. En die helpt ons pastoraal om onszelf en deze te herkennen. Nou, deze vraag is natuurlijk laakbaar. Uiteraard. Al is het denkbaar. En dat laakbare wordt onmiddellijk afgestraft door het antwoord in de catechismus. Nee, hé. Hey. Weer dat plechtige. Zou het weg kunnen laten. Zeg maar, nee. Met een uitroepteken. Hoe kun je dat maar vermoeden zelfs? Dat God onrechtvaardig zou zijn. En dat God onrecht zou doen. Nee. Dat gaat tegen zijn God zijn in. En dan valt de catechismus terug op de situatie zoals deze was. En niet zoals deze is. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. God heeft de mens goed geschapen. En vul er maar in voor de mens, u en ik, ons. Hij heeft ons zo goed geschapen dat we dat konden doen. U hoort dat hier de verantwoordelijkheid voor de mens wordt gesteld in de schepping. De oplettende krantenlezer heeft daar iets van kunnen lezen vorige week. De verantwoordelijkheid van de mens wordt gesteld in de schepping. Ja, zeg ik u nu ter correctie bij, ten aanzien van de wet. Ten aanzien van de wet. Niet ten aanzien van het evangelie. Dan richt je verantwoordelijkheid in het gepredikte woord van de genade. En hoe reageer je daarop? Negatief, positief. Dus die situering van de verantwoordelijkheid van de mens in de schepping geldt alleen de wet. Dat zeggen we tegen een bepaald kerkverband. En dat zeggen we tegen ons. Let op. Maar dan toch. Er is geen enkele verontschuldiging voor de huidige situatie. Want ze was goed. En God schiep ons goed. Ja, hoe zul je dat nou toestemmen? Hoe zul je dat nou toegeven? Lieve gemeente, alleen door ontdekking. Alleen door de ontdekking van de Heilige Geest. Anders blijf je vragen en je blijft sputteren en je blijft opponeren en je blijft argumenteren. Ja, maar alles. En dan heb je de dieptedimensie van de prediking en van het woord. Ontdekking. Genadige ontdekking. Laat je zien dat het zo was. En dat God nog altijd gelijk heeft. Als hij van je vraagt wat je niet doen kan. Heeft God recht op. En ontdekking brengt dan met zich mee dat je zegt, ja Heer, het is waar. Ik ben eigenlijk die Adam. En ik ben eigenlijk Eva. Daar zit eigenlijk niks tussen. U hebt gelijk, Heere God. Maar voordat wij dat zeggen, gemeente, is er niets minder nodig dan genade. En dat moet u nou niet vergeten. Dat van doorslaggevende betekenis. Kijk, het zal natuurlijk veel meer acceptabel zijn als er van ons gevraagd werd en dat we de wet van God zoveel mogelijk zouden houden als een ideaal in Christus. In de Heer Jezus is de wet van God vervuld en dan mag je in de hand van het voorbeeld van Jezus proberen zoveel mogelijk die wet van God te gaan houden. Dat klinkt veel acceptabeler. Daar kun je wat mee, zeggen we graag. Hè? Ik kan er niks mee. Ik wil er wat mee kunnen. Nou, daar kun je wat mee. Niet waar? Dan kun je aan de slag. Dan kun je gaan werken. En dan kun je gaan proberen om zoveel mogelijk dat gesteld ideaal in de Heer Jezus Christus ook waar te maken. Ga het nu heen en maak het waar. Daarna streven. Dat ligt ons meer dan sterven. Streven. En dan heb ik nog tijd. En dan kan ik vooruit. Kan ik ermee uit de weg. Dan kan ik ermee uit de voeten. Dan kan ik er wat mee. Het ideaal in Christus. En proberen we zoveel mogelijk te doen. Maar dat snijdt de catechismus af. Dat kan niet. Het is de wet als zodanig. De wet absoluut. Verabsoluteerd. De wet van God. Zoals die in het paradijs in ons hart geschreven is. En als zodanig hebben we niet gehouden. En daar komt God eerst op terug. En niet gelijk in verbondenheid met Christus. Let wel. Dat brengt ons in een crisis. Ja, zo mag ik het wel stellen. Zondag 4 brengt ons in een crisis. En ik kan begrijpen en niet begrijpen dat een door mij gerespecteerde hoogleraar onlangs gezegd heeft dat hij niet kan begrijpen dat een zinnig christelijk mens daar wat mee kan. Ik begrijp dat niet van deze gerespecteerde hoogleraar die ik het ook geschreven heb. We zijn in discussie. Want dit is wel zo waar. Dit is wel zo levenswaar. Zondag 4 brengt ons in een crisis. Werkelijk waar. God eist wat ik niet doen kan. En als een levende trek van het geestelijk leven, die je niet kan overslaan, over mag slaan. En je mag wel stellen dat deze crisissfeer tekenend is voor het eerste deel van de catechismus. Crisis. Kort, maar hevig. Het ligt er niet om. En nogmaals, door het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Waar deze crisis wordt gladgestreken, nou ja, komt verlossing niet tot zijn recht. Maar moet u luisteren voor uw leven. En komt er van verlossing niet terecht? Hoe zei u? Waar deze crisis wordt gladgestreken. Ontspant. De spanning eraf haalt. Want, niet God, maar ikzelf word hier gedaagd en aangeklaagd. En dat is een omkeer natuurlijk. Daar gaat het hier om. Eigenlijk is de vraag van de catechismus alleen maar waar in het tegenovergestelde. Doet de mens dan God geen onrecht? Dan gaat het antwoord ook. Ja! Doet God dan? Nee, doet de mens dan God geen onrecht? En laat dat nou eens wegen. Laat het nou eens dwars door je hart ingaan. En zit maar mee. Naar de bodem. Doet de mens dan God geen onrecht? Ja. Dat is de waarheid. Het onrecht ligt niet aan Gods kant. Maar aan onze kant. Dat hoort u in het vervolg. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Roofbouw op zichzelf gepleegd. In de meest radicale zin van het woord. Kijk, en dat betekent schuld. En hier ligt nou de eerste plaats schuld. ons moedwillig van de mogelijkheden, de capaciteiten beroofd om de goede wet van God goed te houden. Ons vrijwillig daarvan beroofd. Roofbouw op onszelf. Het zou interessant zijn om dat eens uit te spitten. In hoever de moderne mens vandaag zonder God roofbouw pleegt op zichzelf. Dat is een ander hoofdstuk, maar begrijp je het een beetje? Waar de levensschuld zich aftekent en alsmaar groter wordt. Nou, hier is geen zicht op, ja, dan moet ik het weer zo zeggen, dan alleen door het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Hier heb je nou een van die dingen waar je met je verstand niet bij kan. Je kunt proberen, maar je ontzelt het altijd weer. En je probeert er dus uit te kruipen. En allerlei mazen te vinden het net om toch weer vrij uit te gaan. Het is niet zo erg met mij. Het is overdreven. Het is te veel gevraagd. En er wordt ook gezegd dan dat dit inderdaad mensen depressief maakt. Ik zou namen kunnen noemen nu. Het depressief makende van de gereformeerde theologie zou hier liggen. Ik krijg een schuldcomplex van en zo, weet u wel. Maar het eigenlijk is dat schuldcomplex die er verborgen liggen, waar we ons nou van bewust zijn, hier helder gemaakt worden, doorzichtig gemaakt worden, waar je wat van hebt. Dit is wel zo prachtig, psychologisch verantwoord, dat ik de catechisme altijd uniek vind wat dit betreft. Schuld. Ja, schuld. De schuld van ons leven. Herkennen we dat niet, dan wordt ze verhuld. Op de een of andere wijze, maar altijd verhuld. Zo of zo of zo. Ik kan niet of ik doe zoveel mogelijk, maakt niet uit allemaal, maar wel verhuld. Verhuld. Schuld hier inderdaad beleiden, ligt in de lijn van zondag 4, van het begin van de catechismus, als een pastoraal verantwoorde aanpak van ons mensen om werkelijk aansluiting te vinden op de verlossing van het evangelie. Dat is het doel. Het is geen plagerij. Je wordt niet geplaagd. Maar het mes gaat er inderdaad diep in om werkelijk de genezing optimaal te kunnen laten zijn. Nou, dan komt er weer eigenlijk een oneigenlijke vraag. Weer zoiets. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Wil God dat misschien door de vingers zien? En is het antwoord nee. Nee, hij geenszins. Ouderwetse taal die toch wel heel prachtig weergeeft de enorme afweer en afkeer van deze gedachte. Dat God de zonde ongestraft zou willen laten? Hoe kun je eraan denken zelfs maar? Hoe kun je eraan denken? Dat is ondenkbaar. Weer een oneigenlijke vraag. Weer zo'n verdord herfstblaadje wat op de bodem van onze ziel ligt. En wat opdwarrelt als er een beetje wind bij komt. Van ja, hoor nou eens even. God weet toch best wel dat ik dat niet kan. En God is toch barmhartig. Ik kan hier een beetje door de vingers zien. God is toch liefde en zal. Ja, is dat niet een beetje te zwaar aangezet? Kijk, die dingen gemeente leven toch in ons eigen hart, niet waar? Op pastoraal bezoek kom je ze tegen, deze vraag. Ja toch? De catechismus is wel zo actueel. Wil God ongestraft laten? Nee, absoluut niet. Nu komt het element van de straf naar voren. In het onderwijs van de catechismus. En ja, dan heeft de catechismus de tijd tegen. Want dat is niet sympathiek meer vandaag. En zal zelfs pedagogisch niet verantwoord zijn. Je kunt kinderen beter maar aan laten modderen en de zaak helemaal laten ruïneren omdat je ze zou straffen, want dat is gevaarlijk. Dat heeft psychologisch verkeerde uitwerkingen. Straffen moet je niet meer doen. En hier is sprake van straf. Nogmaals, dat klinkt ontzaglijk onsympathiek vandaag de dag. Maar gemeente, ze behoort wel tot de dynamiek van de gereformeerde prediking. Als kun je het vergeten. Dat is net het hart weg uit de gereformeerde theologie en de gereformeerde prediking. Het element van straf, als je dat ontkent. Want dan mis je de aansluiting op de straf. Jesaja 53, die ons de vrede aanbrengt. In de Heer Jezus Christus. En als je wil weet hebben van zijn straf, dan moet je weet hebben van de straf die wij verdiend hebben. Hebben we er weet van? Jongen, jongen, ik kan merken dat iemand er weet van heeft, zeg. Dat is wat. Dat is zo ingrijpend geweest. Hij heeft er echt weet van, hoor. Tjoe. Zo zeggen we dat toch, hè? Ook wat dit betreft. Ook wat dit betreft. Wie de straf die Christus gedragen heeft, werkelijk zal waarderen, respecteren, optimaal. Die weet dat die straf eigenlijk op zijn leven ligt. Ja, toch? God die eenmaal gezegd heeft, laat ons mensen maken naar ons beeld. Het probleem is gemeen dat wij het omgekeerd hebben. We hebben gezegd, laat ons een God maken naar ons beeld. Kijk, en dan is er van strafelement geen sprake meer. Laten wij een God maken van ons beeld, naar ons beeld. Laten wij God naar onze hand zetten. Dan kun je manipuleren, manoeuvreren. En de straf, die blijft dan ergens ver weg. Want die staat dan op rekening van God, als er iets fout gaat. Hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld één voorbeeld. God is liefde, toch? Ja. Maar als wij de zaken omdraaien en een God maken naar ons beeld, naar onze denkschema's, dan worden wij liever dan God. Kun je dat snappen? Dan sta je zelf boven God. Laten wij een God maken naar ons beeld. Dan word je liever dan God. Snap je het? En dan worden we zo lief. Dan worden we zo lief. Nou, als je liever wordt dan God. Maar de catechismus komt hier met een ongekend realisme. En een onbekend realisme. Nee, hij vertoornt zich verschrikkelijk. Beide over de aangeboren en de werkelijke zonde. Nou, kom daar vandaag nog eens mee. Hij vertoornt zich verschrikkelijk. Ja, daar kon je mee terecht vroeger in de tijd van de revivals. Van de opwekkingen. Toorn van de God. Moet je vandaag niet meer doen. Ondertussen. Dat dit waar is, gemeente, dat God zich verschrikkelijk boos maakt over onze zonde, aangeboren zonde, erfzonde. Dat zie je toch aan Golgotha? Moet ik daar nou meer over zeggen? En dat zie je navenant door de ontdekking van de Heilige Geest. Dat zijn spiegelbeelden. En anders zie je nog het een, nog het ander. En deze toorn van God laat de catechismus concreet worden in de vervloeking. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft en al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat moet u weten. En het gaat hier om een citaat uit het Nieuwe Testament, nota bene. Nou, wat ik niet verwacht had van het Nieuwe Testament. En wat dacht u? U hebt, is het Nieuwe Testament online met het Oude Testament? Weet u wel? Vervloekt. Dat betekent helemaal leeg van God. Het tegenovergestelde van de zegen, vol van God. Vervloekt is ieder die aan het hout hangt, Oude Testament. En die concrete vervloeking zit u ingevuld op Golgotha. Zo, serieus, neemt God de zonde. Zo toornig is God op de zonde en de zondaar. Kun je losmaken. Maar dat het gaat hier om het Nieuwe Testament, een citaat uit het Nieuwe Testament, dat geeft toch perspectief. Christus is een vloek geworden voor ons. En hij heeft ons al dus verlost van de vloek van de wet. Ja, 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 ja. Maar dan loop je vooruit. Dat is nog niet aan de orde in zondag 4. En dan loop je te hard. Rustig aan. Voorzichtig. Ik kan ook zeggen, gemeente, die dit niet doorleeft, die heeft het niet. Die heeft niet waar het hier om gaat. Want het gaat hier om God, om zijn eer en om zijn recht. En het gaat er niet om dat ik zalig word. Ook daarover kunt u respectabele dingen lezen in een recent verschenen boek. Ik noem geen namen. Een respectabel geschrift. Maar kijk uit. Wat ik houd staat er met de catechismus. Het gaat hier niet om mijn zaligheid. Maar het gaat om God zelf. Om zijn eer. En om zijn recht. En waar dit niet spoort... Ontspoor je buiten de gereformeerde theologie. Kun je hoog laag springen, dan zit je buiten de gereformeerde theologie. Want dan gaat het met Calvijn om de gloria dei, de eer van God. Toch? Ondertussen is er geen sprake van vrijblijvendheid. Want wie niet in de Zoon gelooft, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Let wel. Dat is de tweede kant. De verantwoordelijkheid van ons mens ligt in de schepping. Maar ook vanuit de bediening van de verzoening in de genade. De toorn van God blijft op hem. Wie in de Zoon gelooft. Nou, dat geeft een heilzame spanning. En in die heilzame spanning leeft de Nieuwtestamentische gemeente. Kus de Zoon van ouds u toegezegd, eer u zijn toorn, weer dat woord, voor aller ogen verdelg. Dus die toorn over het niet houden van de wet van God, die blijft meegaan met Christus. Als je hem niets omhelst als je zaligmaker, meest intiem hem kust, blijft die toorn op je. En dan word je zelfs verdelgd voor aller oog straks. Verdelgen doe je met insecten. Laat ik het zo samenvatten. Wie in leidelijkheid of een activisme de zaken op een rijtje heeft, die wordt ziender ogen als een kwalijk insect of sectariër door de toorn van de Zoon van God verdelgd. Ja, dat moet je dan wel zien. Want het ziet er soms zo gaaf uit. Het gebeurt wel. Het accent ligt ondertussen in de catechismus wel op de straf hier. Althans het eerste deel. Het heeft natuurlijk een verbondenheid met de verzoening, maar niettemin loopt niet te hard. Hardlopers zijn doodlopers. Maar nu begint de vraag zich toch langzamerhand steeds meer aan te dienen. En je voelt hem ook woelen in je eigen hart. Hè? Is dan God ook niet barmhartig? Alsjeblieft nog aan toe. Dat ook eens een keertje graag. Met andere woorden, wordt de kennis van de ellende niet te eenzijdig benaderd en te eenzijdig beleden, de catechismus. En zo ook in de geformeerde prediking. Weer met andere woorden, is het niet beter in plaats van de toorn de barmhartigheid van God naar voren te halen? Laat alsjeblieft de barmhartigheid van God voorop gaan in de prediking. En laat die toorn daar een beetje achterblijven. Ja, die is er dan wel, maar die heeft Christus gedragen. Laat die barmhartigheid er naar voren komen. Nou, dat is kort en goede batsjarisme. Voor insiders duidelijk. De algemene verzoening. Maar die vraag van de algemene verzoening, die leeft kennelijk wel in zijn hart. Moet dat nou zo scherp en zo resoluut en zo absoluut, alsjeblieft nog aan toe, laat die barmhartigheid nog eens naar voren komen. Dominee, preek eens opnieuw het evangelie. Is het dergelijks? En dan laat de catechismus even de lijn vieren. Om die vervolgens onmiddellijk weer aan te halen. God is wel barmhartig. Ja, je hebt gelijk. God is wel barmhartig. Dat is ook zo. God is wel barmhartig. Maar, dan komt het weer terug. Maar, hij is ook rechtvaardig. Terug bij af. Met andere woorden, de vlieger gaat niet op. Of, wie te kort door de bocht gaat, vliegt uit de bocht. Let op deze radicaliteit van de geformeerde theologie en de geformeerde prediking. Je legt een knoop. Je kunt die knoop zo vasttrekken dat die nooit meer los te maken is. Dan zit je rechts van de geformeerde theologie. Onoplosbaar. Een knoop in. Je kunt die knoop ook zo losjes leggen dat die niet meer functioneert. Dan zit je links van de geformeerde theologie. Die knoop wordt hier opgelost van hoger hand, door Gods hand. Dan heb je de kern van de geformeerde theologie of de geformeerde prediking. En er zijn natuurlijk plenty verzoeken me vandaag de dag om mijn theologische sessie hier wat aan te doen. Dit een beetje hanteerbaar te maken, zodat je wat mee kan, weet u wel. Ik wil er wat mee kunnen. Ja. Nou, God kan hier wat mee. Hij kan hier genade, genade laten zijn. En hij kan hier ten volle barmhartig worden in het leven van een zondaar. Daar gaat het om. God is namelijk niet barmhartig ten koste van zijn rechtvaardigheid. Je kunt kort samenvatten, God is God. God is God. Nou, verstaat u het nou? Ik kan het wel gaan omschrijven. Nou, God is God. Laat God nou eens God wezen. Opnieuw, daar is voor nodig het ontdekkend werk voor de van de Heilige Geest. Ik zeg dat nooit zo expliciet in mijn prediking, maar het is nu een leerdienst. Calvijn zegt, God wil dat aan zijn recht genoeg geschieden. En daar past een tekst uit de Bijbel bij gemeente die heel veel zegt. Moet je eens goed luisteren. Dat is een bekende tekst. Sion zal door recht verlost worden. En niet door barmhartigheid. Hoort u dat? Sion zal door recht verlost worden. Het recht of de gerechtigheid is de grondstructuur van de barmhartigheid. De binnenkant van de barmhartigheid. Er moet recht gedaan worden. Voordat God barmhartig kan zijn. Ja, maar dat is toch in de Heer Jezus gebeurd? Het evangelie? Jawel, jawel. Niet te snel, niet te snel. Want dan zeg je hetzelfde als, is dan God ook niet barmhartig? Kijk uit hoor. Als je van deze dingen een beetje vuurbang bent. En je wenst je er wel een beetje aan te warmen, maar niet te branden. Dan zeg je heel gauw van, ja het evangelie toch. Toch het evangelie. Maar dan zeg je hetzelfde als hier. Is dan God ook niet barmhartig? Je ontwijkende vraag, weet u wel. Midden in onze evangelische voortvarendheid. Koppel de catechismus terug. Van 3 naar 1. God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Ga er niet aan voorbij. Wat je ontspoort. En je komt nooit een spoor van de gerechtigheid van Christus. Voelt u hoe geweldig gevoelig deze dingen liggen? Als er even een wissel omgaat, zomaar een klein rukje aan de hendel, even een wissel om. En die trein van je leven komt heel ergens anders uit. Of je ontspoort. Het luistert hier geweldig, nou. Je kan ook zeggen, hoe kunnen wij Gods barmhartigheid waarderen? Als we nooit ons door zijn rechtvaardigheid lieten bezeren. En lieten bezweren. Dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is. Ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Nou, dat loopt uit op de hel, zegt Spurgeon hier. Dat is toch een evangelisch prediker, hè? Dit loopt uit op de hel. Inderdaad. Op de drempel van de kennis der ellende, naar de kennis van de verlossing, laat de catechismus de zondaar een hellevaart maken voor de hemelvaart. En in welke maat, dat is aan God. Maar toch. Ook daarin zijn respectabele dingen gezegd in een recentelijk verschenen publicatie. Hou het wezen vast. Wie nooit in de hel is geweest, zal nooit in de hemel komen. En ik heb het niet over de maat daarvan hoor. Maar wie nooit van God verlaten is geweest door eigen schuld, zal nooit zijn genade waarderen en zijn barmhartigheid. Dat spreekt toch eigenlijk voor zich, weet u niet? Wie deze terugkoppeling niet kent, verstaat, die schiet straks door zijn remmen of slaat over de kop. Ja, dan moet u het zelf maar weten, zou ik willen zeggen. Maar dan ook weten. God is wel barmhartig, ja. Maar hij is ook rechtvaardig. Het een niet zonder het ander. Het een niet ten koste van het ander. En daar ben ik vaak zo bang voor. In het huidige theologisch klimaat. Waar de gereformeerde theologie wordt afgezwakt. Tot niets wordt. Men spreekt van een barmhartigheid zonder rechtvaardigheid. Maar die barmhartigheid is oh zo onbarmhartig. Want ze laat je wezen zonder God en zonder Christus. En in een schijngeloof sterven. Maar is dat niet onbarmhartig? Zachte heelmeesters. Weet u wel? Ik zei het een niet ten koste van het andere. Want daarvoor kostte Jezus bloed te veel. Om er via goedkope genade van te gaan leven. Immers God is wel barmhartig. Maar is ook rechtvaardig. Wie echt verlost is. Was eerst. Total los. Amen.